De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit de lofzang van Maria, het eerste en tweede vers. Lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienst mag niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. En ook het tweede vers, lofzang van Maria 1 en 2. Wij luisteren nu eerst naar de heilige wet van de Heere en in aansluiting daarop zingen we uit het Psalm 33, het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het blijft van geslacht tot geslacht. En wat er verder volgt, daarna lezen we samen Gods heilig woord in het boek Esther, het tweede hoofdstuk. Esther 2 is de schriftlezing na het zingen van Psalm 33 vers 6 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild was, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat over haar besloten was. Toen zeiden de jongelingen des konings, die hem dienden, men zoeken voor de koning jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht. En de koning bestelde toezieners in al de landschappen zijns koninkrijks, dat zij vergaderen alle jonge dochters, maagden, schoon van aangezicht, tot de burg Susan, tot het huis der vrouwen, onder de hand van Hegai, des konings kameling. Bewaarde de vrouwen en men geven haar haar versierselen. En de jonge dochter, die in des konings oog schoon wezen zal, wordt de koningin in de steden van Vasti. Deze zaak nu was goed in de ogen des konings en hij deed al zo. Er was een Joods man op de burcht Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, den koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa. Deze is Esther, de dochter zijns ooms, want zij had geen vader noch moeder. En ze was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai haar zich tot een dochter aangenomen. Het geschiedde nu, toen het woord des konings en zijn wet ruchtbaar was, en toen veel jonge dochters tezamen vergaderd werden op de burcht Susan, onder de hand van Hegai, werd Esther ook genomen. Sorry. Werd Esther ook genomen in de hand, in des koningshuis onder de hand van Hegai, ten bewaarder der vrouwen. En de jonge dochter was schoon in zijn ogen, en zij verkreeg gunst voor zijn aangezicht. Daarom haastte hij met haar versierselen en met haar delen haar te geven, en 7 aanzienlijke jonge dochters haar te geven uit het huis des konings. En hij verplaatste haar en haar jonge dochters naar het beste van het huis der vrouwen. Esther had haar volk en haar maagdom niet te kennen gegeven, want Mordechai had haar geboden dat zij het niet zou te kennen geven. Mordechai nu wandelde al een dag voor het voorhof van het huis der vrouwen om te vernemen naar de welstand van Esther en wat met haar geschieden zou. Als nu de beurt van elke jonge dochter naakte om tot de koning Ahasveros te komen, nadat hij haar 12 maanden lang naar de wet der vrouwen geschied was, want alzo werden vervuld de dagen hare versieringen, 6 maanden met mirreolie en 6 maanden met specerijen en met andere versierselen der vrouwen. Daarmee kwam dan de jonge dochter tot de koning. Al wat zij zeiden werd haar gegeven, dat ze daarmede ging uit het huis der vrouwen tot het huis des konings. Des avonds ging zij daarin en des morgens ging zij weder naar het tweede huis der vrouwen, onder de hand van Saaschas, den kameling des konings. Bewaarde der bijwijven en ze kwam niet weder tot de koning, tenware de koning lust tot haar had en zij bij namen geroepen werd. Als de beurt van Esther, de dochter van Abigail, den oom van Mordechai, die onder zich ter dochter genomen had, naakte dat zij tot de koning komen zou, begeerde zij niet met al dan wat Hegai, des konings kamerling, de bewaarder der vrouwen zeide, en Esther verkreeg genade in de ogen van allen die haar zagen. Alzo werd Esther genomen tot de koning Ahasveros, tot een koninklijk huis, in de 10e maand, welke is de maand Tebet, in het 7e jaar zijns rijks. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen, en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Toen maakte de koning een grote maaltijd, al zijn vorsten en zijn knechten, de maaltijd van Esther. En hij gaf de landschappen rust en hij gaf geschenken naar het koningsvermogen. Toen ten andere male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen gegeven, gelijk als Mordechai haar geboden had. Want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen zij bij hem opgevoed werd. In die dagen, als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig. En zij zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt. En hij gaf ze de koning, de koningin Esther, te kennen. En Esther zeide den koning in Mordechai's naam: als men de zaak onderzocht, is het alzo bevonden. En zij beiden werden aan de galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte genomen, Esther 2 en daarvan het 17e vers. En dan lezen wij Gods woord als volgt, Esther 2 vers 17. En de koning beminde Esther boven alle vrouwen en zij verkreeg genade en gunst voor zijn aangezicht boven alle maagden. En hij zette de koninklijke kroon op haar hoofd en hij maakte haar koningin in de plaats van Vasti. Willen we samen eerst de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij ook voorbeden. Allereerst voor broeder C. Kramer, bij wie huidkanker op de rug is geconstateerd en waar nadere onderzoeken nog worden verwacht. We denken aan de langdurig zieken en de dankzegging ook aan de familie van de Berg Sulkers, die mocht gedenken dat de Heer hen 50 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Voor de familie Boy Pronk, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje, die van hen de naam Matthias Adrianus kreeg. Zuster J. Boer de Reus is 87 en verblijft in Nebo in Zwijndrecht. Alex Gouw is 57 geworden en verblijft in Sebanja in Capelle aan de IJssel. Broeder Bleker, T.J. Bleker, is 89 geworden en verblijft in de Riedenborg in Ridderkerk. En ook voor Ruben Boer, die 20 jaar is geworden en in de Schutse verblijft in Kesteren, willen we samen de Heere bidden en danken. Heere, almachtige en eeuwige God, u bent het die in uw goedheid en voorzienigheid ons aan deze plaats, in dit huis van het gebed, heeft gebracht. En daar mogen we uw aangezicht zoeken. En daar mogen we met bidden en smeken onder dankzegging alles bekendmaken bij u. En in dat huis des gebeds, Heren, mag ook uw woord geopend liggen. Dat mag worden verkondigd. En we bidden of u uw Heilige Geest aan al deze dingen wilt paren. Of dat u ons die geest der genade en der gebeden wilt schenken. Zodat onze woorden als reukwerk voor uw heilig aangezicht mogen opklimmen. Een lieflijke en aangename reuk die toch alleen daarin kan bestaan, Heren, dat wij ook de juiste gebedsgrond zullen vinden. En dat we niet u zullen zoeken op grond van wie wij zijn of wie wij niet zijn, maar op grond alleen van wie gij in Christus wilt zijn. Want dat alleen kan toch de grond zijn waarop u gebeden hoort en verhoort. En Heren, dan bidden wij u of dat u de prediking wilt heiligen in onze harten. En geven dat het onderwijs dat ook in dit kleine boekje Esther tot ons komt, mogen verstaan. Want Heren, wat is het nodig dat wij leren wat uw woord ons voorhoudt. Dat we niet alleen maar de klanken herkennen en die wellicht op onze lippen nemen in het naderen tot u, met Abraham zeggen: ik onderwind mij om tot u te spreken, terwijl ik maar stof en as ben. De woorden van Jesaja op de lippen nemen: wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar geef ons de zaken ook te beleven in onze harten. Wilt u zaligmakende overtuigingen in onze harten werken? En wilt u geven, Heere, dat we zo ook de boodschap van het boek Esther gaan leren verstaan? Dat u het bent die naar uw eeuwig welbehagen, uw volk ten eeuwige leven verkoren hebt. En dat gij uw raad volvoert om dat volk uw lof te doen verkondigen, hier in beginsel en straks volmaakt, opdat u de lof en de eer zult ontvangen. Heere, wij hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben u vergramd, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. Maar nu hebt u mensen verkoren en uit dit aardse gedruis doen naderen om uw heilstem te horen, ja, te doen wonen in uw huis. En wilt u ons dan door uw Heilige Geest verlichte ogen des verstands geven, Heere? En geef dat we meegenomen worden in de prediking. En dat de verschillende lessen die hier ook in dit hoofdstuk liggen, mogen worden gehoord en mogen worden verstaan. En wilt u ons dat waarachtige berouw schenken, niet alleen over de gevolgen van de zonde, maar over de zonde zelf. Wil u ons u doen kennen, de eeuwige en waarachtige God, en geef dat wij mogen zien dat zonde tegen u bedreven wordt, en dat er een droefheid naar u mag zijn die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Heere, breng ons af van het uiterlijke vertoon van deze wereld, van alles wat tijdelijk is en vergankelijk en waar wij toch zo vaak ons hart op zetten. Maar geef, Heere, dat we mogen worden ingelijfd in die bruidskerk van Christus. En laat het ons daarom te doen zijn, om Hem te mogen leren kennen. Om als een bruid toebereid te worden, om straks zonder vlek en zonder rimpel aan U, de Vader, te mogen worden voorgesteld. Heere, wilt u daartoe in het leven werken, bekerend voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. En wilt u brengen tot de berg uwer heiligheid. En wilt u geven dat uw woord zo zijn kracht mag doen, ook in het leven van hen die uw genade kennen, maar die misschien ver van hun plaats zijn. En die toch ook weer zo met zoveel dingen bezet kunnen zijn. En die zo verachter kunnen in de genade. Maar Heere, wilt u ook in hun leven die raad volvoeren. En geef dat als wij wegen moeten gaan die voor ons verstand misschien zo tegenstrijdig of zo moeilijk kunnen zijn, dat we onder die wegen mogen buigen. En dat we ook in alle moeite en zorgen die ons kunnen treffen, ons mogen vasthouden aan die dingen die moeten medewerken ten zaligheid. Allen die u lief hebben. Heere, wij komen tot u in onze moeite, in onze zorgen. U kent de rouw en het verdriet. U kent de ziekte. U kent de tegenslag. U kent de moeite van het ouder worden en van het oud zijn. Maar u kent ook de ziekten waarmee we geconfronteerd werden. In het bijzonder bidden we u dan voor broeder Kramer, bij wie huidkanker is geconstateerd. En wat ook dan wel weggenomen is, maar de onderzoeken moeten nog uitwijzen hoe die ziekte zich heeft ontwikkeld en of dat er nog meer behandelingen plaats moeten vinden. Heren, dan kent u hem en zijn vrouw. Wilt u hen beiden gedenken in hun bijzondere omstandigheden? De diepe wegen die u met hen gegaan bent, wilt u geven, Heren, dat ze u de Heren mogen volgen in de weg die gij gaat, en dat ze u de Heere nodig mogen hebben elke dag weer, in het besef dat uw wegen heilig zijn en u niet tegengesproken mogen en kunnen worden, maar leert u ze die wegen aanbidden. We bidden u, Heere, voor langdurig zieken, wie namen we verschillende keren genoemd hebben. U kent hun toestand, heel bijzonder. Als er ernstige ziekten zijn die ons getroffen hebben, Heere, laat het oog op u geslagen mogen zijn. En geef, Heere, dat uw genade ook in de dankzegging mag meeklinken. Ook voor de familie van de Berg Zulkers, die 50 jaar getrouwd zijn en die samen met hun kinderen en kleinkinderen dat mochten gedenken. Heere, wilt u hen de waarachtige dankbaarheid in het hart geven? die toch bestaat in het leven naar uw woord en wet. En geef, Heere, dat ze nog een poosje samen mogen verkeren, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Wilt u hen nog gezondheid en krachten geven, bovenal die bandwerken die door geen dood kan worden verbroken. We danken u, Heere, dat u Daan en Esther Pronk, Baboy Pronk, hebben verblijd met de geboorte van een zoontje, Matthias, een broertje van de kinderen. Heere, we danken u dat u alles wel hebt gemaakt en dat u het voorspoedig hebt gemaakt met de bevalling, dat u Esther het leven hebt gespaard en Matthias het leven hebt geschonken. Heere, het is ook echt een geschenk van u. En we bidden u, Heere, geef dat ze dat ook zo mogen ontvangen als een geleend pand, met alle verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt om het op te voeden in de vrezen van uw naam. Schenkt u ze ook die gaven en die genade. En wilt u ook in het leven van Matthias dan zaligmakend werken, evenals in het leven van de andere kinderen. We danken u, Heere, voor de verschillende die we genoemd hebben, die een verjaardag mochten vieren. Zuster de Boer, 87. Alex, die 57 mocht worden. Broeder Bleker, 89. En Ruben, 20 jaar. Heere, u kent hun aller leven. In de ouderdom, of ook als ze nog jonger zijn, maar in bijzondere omstandigheden zijn met hun familie. Heere, onze ogen zijn op u. Wilt u hen gedenken, ook als er bijzondere zorgen zijn, ook om de gezondheid. Wilt u hen nabij zijn. Wilt u geven, Heere, dat uw woord ook in hun leven kracht mag doen. En dat zij en wij allen voorbereid mogen worden op de ontmoeting met u. Zie zo op ons in gunst van boven, Heere. Wees ons genadig en gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij Psalm 113, de versen 2, 3 en 4. 113 vers 2, van waar de zon in het oosten straalt. Het derde, wie is een gelijk aan onze Heere. En het vierde, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. 2, 3 en 4 van Psalm 113. U krijgt ondertussen gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 68, het zevende vers. Dus niet 17, maar 7, gelijk een duif door het zilverwit, bij het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Dat is het zevende vers van Psalm 68, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, toen wij vorige week de serie prediking over het boekje Esther zijn begonnen, toen hebben we als eerste met elkaar gezongen op Psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer. Zo begint dat vers. En in die Psalm 97, daar wordt gezegd dat rondom de Heere wolken en donkerheid zijn. En dat wil zeggen dat in de regering van God er soms knopen zitten die wij zo moeilijk kunnen ontwarren. Dat de Heere soms wegen gaat die wij niet kunnen begrijpen. Dat Hij middelen gebruikt die voor ons onbruikbaar lijken te zijn. Dat Hij dingen zegt die voor ons zo tegenstrijdig kunnen lijken te zijn. Rondom Hem zijn wolken en donkerheid. God is niet voor te rekenen. De Heer is niet na te rekenen. Hij zet mensen in, ook deze Ahasveros met heel zijn goddeloze gedrag, die uiteindelijk toch moet meewerken om zijn raad te volvoeren. Want dat staat toch bovenaan. De Heere volvoert zijn raad dwars door alle kromme wegen van mensen heen. En als wij de Heere dan niet begrijpen, en als Hij dingen zegt die voor ons gevoel tegenstrijdig zijn, of wegen gaat die voor ons gevoel zo onbegrijpelijk zijn, dan moeten wij nooit vergeten wat deze Psalm 97 ook zegt. Dat zijn troon vol van gerechtigheid en gericht is. De Heer is volstrekt rechtvaardig. En als wij Hem niet begrijpen, dan ligt dat niet aan God, maar dan komt dat omdat wij maar van die kleine mensen zijn. En omdat Hij God is, dan komt dat ook nog eens omdat ons kleine verstand door de zonde verdorven en verduisterd is. Maar de Heer is volmaakt. Hij is rechtvaardig en zijn oordeel rust op de allerbeste wetten. En ook al begrijpen we zijn wegen niet, laten we die wegen leren aanbidden. Heilig zijn, o God, uw wegen. En niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als Gij, groot van macht en heerschappij? De Heere gaat toe naar dat grote einddoel, dat Hij zich een volk formeert, dat hier een beginsel en straks volmaakt zijn lof zal verkondigen. En daar getuigt het boekje Esther ook van. Als wij zien hoe Esther koningin wordt, letten we ten eerste op dat dat gebeurt door een pijnlijke vergissing. Zo lijkt het althans van de kant van Ahasveros te zijn. Hij heeft zich op een pijnlijke manier vergist door koningin Vasti te verstoten. Maar de Heere gebruikt juist dat om door een wonderlijke verkiezing Esther op de troon te zetten en zo te voorkomen dat het volk van de Joden ten onder gebracht wordt door Haman de Amalekiet. Esther wordt koningin door een pijnlijke vergissing en ten tweede door een wonderlijke verkiezing. Hoofdstuk 2 begint met te zeggen: na deze geschiedenissen, toen de grimmigheid van de koning Ahasveros gestild werd, gedacht hij aan Vasti en wat zij gedaan had en wat er over haar besloten was. Na deze geschiedenissen. Het is misschien goed om het even chronologisch op een rijtje te zetten. De geschiedenissen zoals die in hoofdstuk 1 zijn verteld, dat gebeurde in het derde jaar van de regering van koning Ahasveros, ook wel Xerxes in de buitenbijbelse literatuur genoemd. We lezen dat in hoofdstuk 1, vers 3, in het derde jaar van de regering van Ahasveros. En hoofdstuk 2, dat is een geschiedenis die vindt 4 jaar later plaats. Zo lezen we in vers 16 van hoofdstuk 2. In het 7e jaar van zijn rijk. Tussen hoofdstuk 1 en 2 liggen dus 4 jaar. En in die 4 jaar is Ahasveros de strijd met de Grieken aangegaan. En we hebben vorige keer gehoord, Ahasveros was koning over 127 landschappen, die geregeerd werden door onderkoningen, door vorsten. Maar Ahasveros wilde ook het Griekse Rijk bij dat grote Perzische Rijk inlijven. En hij wilde ook nog eens wraak nemen op de Grieken, omdat zijn vader Darius, de Pers, de strijd tegen de Grieken verloren had. En om die onderkoningen van al die 127 landschappen in te winnen voor zijn toch wel heel risicovolle plan, heeft hij al die onderkoningen uitgenodigd en ook het gewone volk uitgenodigd in een groot feest, wat wel een half jaar geduurd heeft, om zo die onderkoningen voor zich te winnen en om het volk aan zijn kant te krijgen om die grote veldtocht tegen de Grieken te beginnen. Dat is hem gelukt, maar de buitenbijbelse bronnen laten ons zien dat Ahasveros, dat Xerxes, die strijd verloren heeft. En nu zit hij weer op de berg, op de burcht Susan, als een verslagen koning. Na 4 jaar. En dan gaat hij zitten denken. Hij heeft veel om over na te denken. Maar belangrijk voor de geschiedenis van het boekje Esther is dat hij ook aan Vasti ging denken. Zijn boosheid was gezakt. Zijn gekrenkte trots was naar de achtergrond verdwenen en hij gedacht aan Vasti. En het grondwoord wat daar gebruikt wordt, dat betekent dat hij met positieve gevoelens aan haar dacht. Dus niet meer met wraakgevoelens, niet meer met boze gevoelens, nee. Hij dacht met gevoelens van warmte aan haar. Hij had spijt van wat er gebeurd was. Het was een pijnlijke vergissing geweest. Hij had zich laten leiden door die 7 raadsheren onder leiding van Memoegan. Hij had haar verstoten. En nu zou hij haar eigenlijk wel terug willen hebben. Maar hij kan dat niet meer doen, want het is een wet van Meden en Perzen geweest en die mochten niet meer herroepen worden. Maar zo zit hij dus bij zichzelf te peinzen. Zo zeggen ook de kanttekeningen. Spijt van wat er gebeurd was. Wat was hij dom geweest. Ja, ze was hem ongehoorzaam geweest. Maar dat was toch eigenlijk wel te begrijpen. Hij had van haar geëist in een dronken bui dat zij met doorzichtige kleding haar figuur en haar schoonheid liet zien aan een hele groep van dronken mannen. Het is toch te begrijpen dat die vrouw gezegd heeft, ja, maar dat weiger ik. En in zijn boosheid en in zijn dronkenschap is die wet gemaakt en nu kan hij haar niet terugnemen. Een pijnlijke vergissing. En zo stel ik me voor dat die koning daar zo gezeten heeft op zijn troon, zit te kniezen, met spijt gedacht heeft aan Vasti en ook hoe het haar vergaan is, waar is ze nu? En het was toch zijn lievelingsvrouw geweest. En als we er even een vinger bij leggen, gemeente, bij het gedrag van Ahasveros, dat hij spijt heeft, dat zijn geweten begon te spreken, wat heb ik gedaan, wat heb ik haar aangedaan, wat ben ik dom geweest, dan kunnen wij daar misschien wel iets van herkennen. Jongens en meisjes, jonge mensen, ouderen, we hebben allemaal misschien wel eens spijt gehad. En dat je geweten ging spreken, dat stemmetje van binnen, dat heeft heel vaak met de gevolgen van je daad te maken. Je hebt een vergissing gemaakt, je hebt verkeerde dingen gedaan of gezegd. Je wordt geconfronteerd met de gevolgen. Zoals Ahasveros denkt aan Vasti en aan wat over haar besloten was. Dus de gevolgen van die daad, dat treft hem, daar heeft hij spijt over. Dat kan je geweten raken. Maar dan gaat het dus vaak over de gevolgen. Terwijl het echte, bijbelse, geestelijke berouw, waar de Heer ook vaak over spreekt, dat gaat niet alleen over de gevolgen, dat kan wel een aanleiding zijn, maar dat gaat ook over de zonde zelf. Dan krijg je verdriet niet alleen over Vasti, maar dan krijg je verdriet over die zonde zelf. De voorbeelden zijn er in de Bijbel heel duidelijk. Bij David bijvoorbeeld, die had natuurlijk gezondigd tegen Uria, die had gezondigd tegen Bathsheba. En daar zal hij ook verdriet van hebben gehad, wat hij hen aangedaan heeft. Maar als hij Psalm 51 schrijft, dan zegt hij, tegen u, u alleen heb ik gezondigd. En dat is de ware boetvaardigheid. Dat is het waarachtige berouw, het Bijbelse zondebesef. Spijt en gewetensovertuigingen zijn vaak gericht op de gevolgen, op wat het veroorzaakt heeft. De pijn die je ervan voelt of die een ander ervan voelt. Spijt omdat je het niet meer ongedaan kunt maken. Ahasveros kon die wet niet meer intrekken. En wat je kapot hebt gemaakt, wat je aan pijn hebt veroorzaakt, dat kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Maar gemeente, de vraag komt vanuit de schriften, in tegenstelling tot wat Ahasveros voor gedrag vertoont, of dat wij wel eens dat echte berouw hebben gehad. Het berouw, de boetvaardigheid tegenover God. Zoals we dat bij de Bijbelschrijvers aantreffen. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Gemeente, dat komt op uit de verborgen omgang met God. Dan hebben we iets van God leren kennen. Iets van de Heere in zijn deugden, in zijn eigenschappen leren kennen. Dat is een droefheid naar God, zo zegt Paulus. Een droefheid zoals God die werkt in het hart. Dat gaat veel dieper dan de gevolgen. Dan ontwaakt niet alleen je geweten, dan heb je niet alleen maar spijt van de dingen die er gebeurd zijn. Maar dan krijg je oog voor de zonde en dat zonde tegen God is. En waar wordt dat door veroorzaakt? Dat diepe berouw, die waarachtige boetvaardigheid. Paulus zegt in Romeinen 5, dat is omdat de liefde van God in onze harten wordt uitgestort. Ahasveros, die had geen verdriet van zonde tegen God, want hij kende God niet, hij wist niet van God af. Wij weten van de Heere, van zijn woord, wij kennen de Heere uit zijn woord. Hebben wij nou ook al gevoelens, zo zegt Matthew Henry ergens, gevoelens van medelijden met God? Dat is in de waarachtige boetvaardigheid, in het berouw tegenover God, dan krijg je medelijden met God. Want God, zo'n bekende uitdrukking, is een goeddoende God. Dan wordt iets van de liefde van God in je hart uitgestort. En dan krijg je medelijden met God. Niet zozeer met Vasti of met jezelf, niet zozeer in verband met de gevolgen van de zonde, maar ik heb God op het hoogst misdaan. Die God die zo goed is geweest, die God die zoveel wonderen heeft verricht. Dan ga je God op het oog krijgen. Dan ga je zoeken naar God. Vragen naar een woord van God. Zeg gij tot mijn ziel. Zoeken naar de verzoening met God. Die waarachtige boetvaardigheid, gemeente, dat is een overtuiging niet alleen in je geweten, maar in je hart, dat je nooit meer kunt herstellen wat je verkeerd hebt gedaan. Dat je niet meer kunt goedmaken wat je kapot hebt gemaakt. De overtuiging dat als er een verlossing komt, dan moet dat van Gods kant vandaan komen. Hij alleen kan herstellen wat ik misdaan heb. Al mijn pogingen om het goed te maken, die zijn tot mislukken gedoemd. Je wordt afhankelijk van God. Je gaat zoeken naar God. En er komt een diepe overtuiging die steeds dieper wordt, dat je van genade afhankelijk bent. Gena, o God, zo zegt David, hoor mijn gebeden. En dat als de Heere niet komt, en dat als de Heere niet spreekt, dan zou Hij rechtvaardig zijn. Maar dan ben ik voor eeuwig verloren. Dan is het aan mijn kant kwijt. Gemeente, dat leert een gewetensovertuiging mij niet. Een gewetensovertuiging die is ook zo weer voorbij. Dat zie je ook bij Ahasveros. Hij zit daar met spijt en met gewetenswroeging. Maar als dan die jongelingen, zo staat er in vers 3, de jongelingen des konings, de hovelingen, dat zien, dan maken ze een plan, want de kanttekeningen die zeggen, die mensen die worden bang, hè, die raadsheren en die hovelingen die hem dat plan ingefluisterd hebben, die wet van Meden en Persen, dat koningin vast die verstoten moet worden en dat elke man de baas moet zijn in zijn huis, de overheer. Ze zijn bang dat mocht die koning Ahasveros misschien op een of andere manier een weg vinden om vast die toch terug te krijgen, ja, dan is het met hen gedaan. Dan ziet het er niet best voor hen uit. Laten we Ahasveros gaan afleiden. En ze maken dat plan waarvan we gelezen hebben. En ze zeggen, koning, laat nou uit alle landschappen er een aantal meisjes, de knapste, de mooiste meisjes, hier bijeenkomen. En kiest u daar dan de allermooiste uit. En dat die in de plaats van Vasti dan koningin kan worden. En dat plan dat lukt ook weer, want in vers 4b lezen we dat de koning dat plan goed was. Hij deed al zo. En dat is dus, gemeente, ook weer typisch een kenmerk van alleen de gewetensovertuigingen en alleen de spijt. Dat soort gevoelens die verdwijnen als er weer afleiding is. Als er weer andere dingen voor in de plaats komen. Dat is een van de listen van de vorst der duisternis. En van de geestelijke boosheden in de lucht. Dat hij ons af probeert te leiden. Als we in ons geweten geraakt worden. Als we gaan zitten tobben en gaan zitten zuchten. Hoe vaak gebeurt het niet, gemeente? Ik hoop althans wel eens dat u het mee hebt gemaakt. Dat u in de kerk geraakt bent. Dat er een preek of dat er een schriftgedeelte je bezig hield. En dat je met een bepaalde indruk, een bepaalde overtuiging de kerk uitgaat. Maar hoe vaak zijn er dan niet die spreekwoordelijke vogels uit de hemel, van de hemel, die het zaad van het woord dat gestrooid is in je hart weer wegpikken. Dat kan al heel snel zijn als je nog maar net buiten de kerk komt, dat je alweer afgeleid wordt door iets anders. Of dat als je thuis komt, misschien nog een enkel woord over de preek, of vaak dat niet eens. En dan zit je aan het kopje koffie en het gaat over dit en over dat en over die en over die en wat je gezien hebt. En het duurt niet lang of dat onrustige gevoel in je hart en je geweten, bedoel ik, dat zakt weer weg. Of als je eens geraakt bent, diep geschokt bent door een overlijden in de gezin of familiekring. En je geweten staat open. En je bent diep geschokt door alles wat je hebt meegemaakt. Dan zijn er toch altijd wel weer mensen die zeggen, joh, je moet er eens uit. Je moet eens afleiding krijgen. En zo probeert de vorst der duisternis op allerlei manieren om dat open gescheurde geweten weer toe te schroeien. En om die onrust weg te nemen. En om door afleiding je weer weg te halen bij die gewetensovertuigingen. We lezen dat bij John Bunyan ook, dat in zijn autobiografie, dat hij dat een aantal keren heeft gehad. En dat hij op een bepaald moment vraagt, Heer, neem toch alstublieft die overtuigingen niet weg. Laat het niet overgaan zonder dat ik tot waarachtige bekering kom. Want dat wist John Bunyan, als het werkelijk de droefheid naar God is, dan is de mooiste vakantie niet in staat om die droefheid weg te nemen. Als het een waar oprecht berouw is, dat door de Heilige Geest gewerkt wordt in de overtuiging van je zonde, dan kan geen enkele afleiding je daarbij vandaan krijgen. En gemeente, als we zo even dit eerste punt afsluiten, een pijnlijke vergissing, als we zo dat goddeloze gedrag van Asveros en zijn hovelingen en van alles wat er in dat paleis allemaal aan de gang is, als we dat eens even op ons laten inwerken. Waar ligt nou ons hart? Waar gaat nou onze aandacht naar uit? Naar het gedrag van Ahasveros, naar het gedrag van deze wereld. Naar wat er in de wereld te koop is. Naar al het uiterlijke vertoon, waarvan we ook hier in Esther 2 zo lezen. Gaat ons hart uit naar de dingen van beneden? Of mag u nou zeggen, nee, oh nee, ik zou zo graag ook een bruid van de Heer Jezus Christus mogen worden. Dat ik bij Hem zou mogen horen. Dat ik ingelijfd mag worden in Hem. Want deze wereld met al haar begeerlijkheden gaat voorbij. Waarom nou eigendom van Christus te mogen worden? Om zijn bruidskerk te mogen zijn. En dat brengt ons gemeente ook bij de tweede gedachte, hoe dat Esther koningin wordt. En dat is door een wonderlijke verkiezing, zo hebben we gezegd. Die eerste was een pijnlijke vergissing. De Heer heeft dat willen gebruiken. Hij is niet de veroorzaker geweest natuurlijk van dat dwaze plan van Ahasveros, maar hij gaat het wel gebruiken. Dat hij op deze manier zijn raad volvoert om Esther koningin te maken. En dan komt die schoonheidswedstrijd eraan, zo lezen we in dit gedeelte. Er wordt een verkiezing gehouden uit de 400 mooiste vrouwen uit het rijk van Ahasveros. Uit elk landschap, 3 vrouwen worden eruit gekozen en die worden voorbereid op de ontmoeting met Ahasveros. En dan zal hij hen beoordelen of dat zij koningin zal worden of niet. En als ze wordt afgekeurd, dan wordt ze in het huis van de bijvrouwen van de harem geplaatst. Dan wordt ze verstoten en daar leefden die vrouwen de rest van hun leven als een verstoten vrouw. Tenzij dat de koning weer lust in hen had. Het ging alleen maar om lust. Die vrouwen waren alleen maar lustobjecten voor deze koning. Het ging hem helemaal niet om wie ze waren, niet om hun innerlijk, puur en alleen op het uiterlijk. Nou, dan hoeven we niet veel moeite te doen, gemeente, om weer wat lijnen te trekken naar de tijd van vandaag. Naar de wereld, met de begeerlijkheden, waar toch ook zo vaak alles gericht is op het uiterlijke, hoe je eruit ziet. Er zijn nog steeds die schoonheidswedstrijden, die misverkiezingen. Miss Nederland, Miss World zelfs. Allerlei schoonheidswedstrijden, als je maar een knap gezicht hebt en een mooi figuur. Daar is het op gericht. De vrouw als lustobject, als reclameartikel. In de filmwereld en in de literatuur. Een voorwerp, een ding, waar het alleen maar gaat om het uiterlijk. En als dat dan niet helemaal bevalt, of als het verwelkt, je ziet het ook bij Ahasveros, die vrouwen die hem niet bevallen, die worden verstoten, die slijten de rest van hun leven in die harem. En jonge mensen, als jullie op zoek moeten, of op zoek zijn naar een jongen of een meisje, naar een man of een vrouw waar je je leven mee zou willen ingaan, dan zeg ik niet dat uiterlijk onbelangrijk is natuurlijk en dat je je eigen niet mag verzorgen, natuurlijk. Maar het innerlijk van de mens, dat is toch het belangrijkste. Het inwendig schoon, zoals Psalm 45 dat zegt. En dan gaat het daar natuurlijk ook om de godsvrees. En als je nou een jongen of een meisje zoekt, dan zou het zo groot zijn als je nou niet alleen maar zoekt naar een meisje of een jongen die bij jou past, of waar je alleen maar verliefd op bent, en dat mag natuurlijk allemaal. Dat wordt niet afgekeurd. Maar het zou zo groot zijn als je nou ook zou vragen wat Isaac vroeg. En toen Isaac een bruid moest krijgen, toen werd Eliezer, de knecht, niet in Kanaan op reis gestuurd om daar te zoeken naar een knap, naar een mooi meisje. Maar die werd naar Paddan Aram gestuurd. Naar die landstreken Mesopotamië waar nog sporen waren van de godsvrees. Daar was Abraham vandaan geroepen. Daar had de Heere zich geopenbaard. En daar moet Eliezer naartoe. Om te zoeken naar een meisje dat de Heere vreest. En als Eliezer met Rebecca terugkeert, dan lezen we dat Isaac in het veld was. En dat hij daar in gebed was. En zo hebben die twee, Isaac en Rebecca, en elkaar gekregen. En wat een gelukkig huwelijk is dat geweest. Koning Salomo die zegt in de Spreuken in hoofdstuk 31... de bevalligheid is bedrog. En de schoonheid is ijdelheid. Maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Nou hoop ik zo, jonge mensen, dat het ook in jullie hart zo mag zijn. Dat het jullie daarom te doen mag zijn. Een vrouw, een man die de Heere vreest, daar zul je zo goed mee zijn. Die zal geprezen worden. Zo'n huwelijk, zo'n vrouw, zo'n man. Maar dat kwam in deze Ahasveros natuurlijk totaal niet op. Het ging hem alleen maar om die buitenkant. Het ging hem alleen maar om de schoonheid. En daar, en dat is nou weer het wonderlijke in Gods raad, de Heere gaat daar nog gebruik van maken ook. Hij gebruikt die zedeloze en die goddeloze schoonheidswedstrijd, die gebruikt hij om zijn raad te volvoeren. En nogmaals, gemeente, dat betekent niet dat de Heere dat goddeloze plan bedacht heeft. En dat de Heere dat ingefluisterd heeft bij deze jongelingen om een schoonheidswedstrijd uit te schrijven. Nee, die blijven daar zelf verantwoordelijk voor. De Heere was ook niet verantwoordelijk, jongens en meisjes, dat Jozef naar Egypte verkocht werd. De Heere gebruikte dat wel. Maar hij heeft dat plan niet verzonnen. Dat hebben die broers gedaan. En later zal Jozef zeggen: gij lieden wel. Gij hebt het ten kwade gedacht. Dat is jullie verantwoordelijkheid. Maar God heeft het ten goede gedacht. De Heere neemt het kwaad in zijn hand. En het is in zijn raad en voorkennis besloten. Dat is voor ons vaak zo verborgen. Dat kunnen wij maar zo moeilijk klein krijgen. Ik zei op Psalm 97 zegt: rondom hem zijn wolken en donkerheid. En dat laat zich wel het meest zien, gemeente, in zijn enige geboren zoon. Het was naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Dat lag in zijn eeuwig welbehagen besloten. Dat hij zijn enige geboren zoon zou geven. Overgeven in de dood. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven, maar zal leven. Hij heeft zijn zoon gegeven om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Maar dat maakt de verantwoordelijkheid van het Sanhedrin geen draad minder. Petrus die beschuldigt het Sanhedrin. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En die gij hebt overgegeven in de handen der moordenaars. Pilatus blijft verantwoordelijk. En de Romeinen blijven schuldig. Maar God gebruikt het. God neemt dat kwaad in zijn hand. En hij, zo zegt Jozef, hij maakt er iets goeds van. En dat is het moment, gemeente, dat we kennis gaan maken met de twee hoofdpersonen van dit boekje. Mordechai en Esther. En we lezen dan in vers 5. En er was een Joods man op de burcht Susan, wiens naam was Mordechai. Een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Dat is van Benjamin. Kis, het zou kunnen zijn dat dat ook dezelfde is als de vader van Saul, die ook een Benjaminiet was, maar dat is niet zeker, maar dat zou kunnen. Dat hier wat geslachten worden overgeslagen. Maar even dat feit dat deze Joodse man op de burcht Susan was. Deze Mordechai, laten we daar allereerst even naar kijken. Een van de hoofdpersonen. Wat doet die man daar? Wat doet Mordechai in de burcht Susan? Hoe kan het dat er überhaupt nog een Joodse man in Susan is? In dat Perzische Rijk. 60 jaar geleden had koning Kores, de grootvader van Ahasveros, toestemming gegeven aan de Joden om terug te keren naar het beloofde land. En er zijn er ook vele gegaan. Maar er waren ook Joden die zijn gebleven. Het ging hen goed, ze hadden het goed en het was goed. Die geen behoefte hadden om terug te keren naar het land Kanaan. Daar was dit voorgeslacht van Mordechai er ook een van. En ze hadden hun kind Mordechai genoemd, een Perzische naam. Ik weet niet of hij ook nog een Joodse naam had, maar hij wordt ons hier alleen maar als Mordechai voorgesteld. Genoemd naar de god Marduk, de Perzische god Marduk, Mordechai. En Mordechai was zelf trouwens ook niet teruggegaan. Hij had zelfs een functie aan het koninklijke hof. Hij zat in de poort, zo wordt er herhaaldelijk gezegd. Dat betekent niet dat hij een soort portier was. Als wij de wet horen en er wordt gesproken over de vreemdeling die in uw poorten is, dan denken wij daarbij niet aan een soort conciërge of zo. Nee, dat is gewoon iemand die tijdelijk of permanent een huisgenoot is, die in ons huis verblijft, die in uw poorten is. Nou, zo had Mordechai ook een positie, een functie aan het koninklijke hof in Susan. En de tweede persoon die ons wordt voorgesteld, dat is dan Hadassa. Dat is haar Joodse naam. Later wordt ze Esther genoemd. Hadassa, dat is een naam die betekent myrtentak. Dat is haar Joodse naam. Een prachtige naam, want myrte, een myrtentak, dat is een struikje dat groeit in de diepte. Dat moet bij het water groeien. Dat is de naam die ze van de Heere gekregen heeft, Hadassa. Maar straks, als ze uit de diepten wordt verhoogd door koning Ahasveros, dan krijgt ze de Perzische naam Esther. Vernoemd naar de Perzische koningin. De Persische godin bedoel ik, Ishtar, dat zoiets betekent als ster. Nou, zo zag Ahasveros haar. Als een ster, vanwege haar knapheid, vanwege haar schoonheid, die aangebeden moest worden. En gemeente, daarmee zien we gelijk iets van de tweeheid, de dubbelheid in het leven van deze jonge vrouw. Ze is Hadassa, een myrtentak in de diepten. En tegelijkertijd Esther, een ster aan het koninklijke hof. Nou, deze Hadassa, die wordt dus ook ja, misschien wel opgepakt. Het lijkt op een soort razzia die die hovelingen houden in het koninkrijk. Tegelijkertijd zeggen de verklaarders ook erbij dat ja, Hadassa en ook Mordechai niet erg veel moeite hebben gedaan om aan die razzia te ontkomen. Mordechai heeft vanwege zijn functie geweten van dat plan. Maar hij heeft tegen Hadassa niet gezegd, we gaan je verbergen en je moet onderduiken, want straks word je ook opgepakt. Nee, ze heeft zich laten oppakken. En uiteindelijk is ze dan ook terechtgekomen onder het opzicht van Hegai, de overste van de kamerlingen. En dan nog iets. Dan zegt Mordechai tegen haar dat ze haar Joodse afkomst moet verzwijgen. Zeg niet dat je een Jodin bent. Want ook toen was er al volop antisemitisme. Dat zal later nog wel weer blijken als Haman, die Agagiet of Amalekiet, dat plan maakt om alle Joden het hele Persische Rijk te gaan doden. Zeg maar niet dat je een Jodin bent, want dat brengt je leven in gevaar. En zeg maar niet dat je familie van mij bent. Ook weer zo'n kenmerk, gemeente, zo'n detail dat ons ja, toch eigenlijk niet zo'n hele positieve indruk geeft van het geestelijke leven van Mordechai en van Hadassa, van Esther. Want hoe gaan wij om, gemeente, met het feit dat wij naar de kerk gaan, dat we christelijk zijn? Want een voorrecht is het, jonge mensen, als je van meet af aan duidelijk maakt, ouderen op je werk, dat je ergens nieuw bent, dat je direct mag belijden wie je bent door te bidden voor je eten. En door als het gaat over allerlei wereldse dingen, door te vertellen over het feit dat je christen bent, dat je opgevoed bent bij het woord. Dat je daar tijd en plaats voor vindt en de woorden kan vinden om te belijden voor de mensen wie dat je bent. Of schamen we ons ervoor? En bid je maar niet voor je eten. Want ja, je wil niet uitgelachen worden. En zeg je maar niet dat je naar de kerk gaat, dan helemaal niet dat je naar zo'n zware kerk gaat. Hoor jij daarbij? Bij zo'n zwarte kousenkerk? Ja, je wil niet raar gevonden worden. Dus je zegt maar niks. En je doet maar mee met de wereld. Dat is toch het makkelijkste. Maar de Heer Jezus heeft ons wel gewaarschuwd. Wie mij zal verloochenen voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader in de hemel. Kijk, gemeente, en nou komt het wonder ook weer des te meer naar voren dat de Heer nou juist deze twee mensen gebruikt. Ik zeg niet dat het mensen waren die de Heer niet vreesden of niet kenden. Maar ze zijn wel op zijn minst heel ver van hun plaats af. En ze vertonen wel een soort schuilgedrag, wat toch nergens in de Bijbel wordt goedgekeurd, maar dat de Heer nou juist deze twee mensen wel gaat gebruiken. En dat vind ik nou die wonderlijke verkiezing. Kijk, als Ahasveros een bruid zoekt, nou dan heeft hij heel wat mensen in dienst om de allermooiste en de allerknapste van de meisjes uit te zoeken in heel zijn rijk. Honderden zijn er bij hem verschenen. Ze zijn een nachtje bij hem. En de meesten worden direct weer verstoten. Maar het gaat dus om dat uiterlijk. Het gaat om het mooiste. Het gaat om het knapste. Waar hij mee voor de dag kan komen. Ze worden bij een razzia opgepakt. Ze worden geroofd. Ze worden met allerlei middelen versierd om hen nog mooier te maken dan ze eigenlijk al zijn. Gemeente, laten we eigenlijk maar gaan zwijgen over die Ahasveros, want je wordt toch eigenlijk ook wel een beetje moe van die koning met zijn plan en met heel die wereld van uiterlijk vertoon en van blinken. Laten we maar eens op die andere koning gaan letten. Die veel betere koning. Die zijn bruid niet geroofd heeft. Die ook niet afgaat op uiterlijk vertoon. Die niet het mooiste, niet het knapste. En die niet het beste in dat opzicht in menselijk oogpunt voor zich uitverkiest. Nee, als Paulus over de verkiezing spreekt, dan zegt hij dat de Heere het dwaze der wereld heeft uitverkoren. Wat in de ogen van de wereld dwaas is. En het zwakke, wat eigenlijk niet zo meetelt. En het onedele en het verachten. En vorige week hebben wij vanuit Ezechiël 16 een van die prachtige gedeelten uit Gods woord die het eenzijdige van Gods genade zo onderstrepen. En dat Heer Jezus Christus een bruid krijgt van zijn vader die vergeleken wordt bij een verstoten kind. Uit overspel geboren, aan de kant van de weg is geworpen, waar niemand medelijden mee heeft, wat nog in het geboortebloed ligt, wat niet met zout is gewassen. Maar de Heere die neemt redenen uit zichzelf. En hij ziet met ogen van welbehagen op dat weggeworpen, verachte, dwaze, onedele neer. En er ligt dus geen enkele aanleiding in die bruid die Christus zich verworven heeft. Hij heeft haar dus niet geroofd, maar hij heeft haar gekocht met zijn dierbaar bloed. En zij snapt het niet. Dat zal voor koningin Esther nog heel wat geweest zijn, voor Hadassa beter gezegd. Dat toen zij voor de koning verscheen, dat hij haar behaagde. En wat zal het een wonder geweest zijn voor dat Joodse meisje. Voor die Myrtetak, voor Hadassa. Dat de koning de kroon op haar hoofd drukte. En dat zij die wonderlijke naam kreeg, Esther. Verhoogd. Uit de diepten verhoogd. En nu koningin naast de machtigste man. Nou, dat is dan de geschiedenis van Esther die dan in zichzelf zo knap en zo mooi was. En waarin die koning dus een lustobject zag. Maar heel anders is het gemeente met de bruid van Christus. Zij ziet zichzelf niet als knap, als mooi, als schoon. Ze begrijpt het niet waarom het op haar gemunt is. Je hoort die verwondering in het Hooglied bijvoorbeeld. Daar hoor je de bruidegom, de Heer Jezus Christus, zijn bruid beschrijven. Gij zijt schoon, mijn liefste. En al die loftuitingen die we in heel dat boekje Hooglied tegenkomen. Over haar ogen, over haar gestalte, over haar haar, over haar stem, over alles. Maar zij begrijpt het niet. Want zij zegt van zichzelf, ik ben zwart. Zie mij niet aan dat de zon mij beschenen heeft en dat ik zwartachtig geworden ben. En in hoofdstuk 4, daar beschrijft de bruidegom zijn bruid als een besloten hof. Als een prachtige tuin waarin de mooiste bomen en de heerlijkste struiken groeien, welriekend met de heerlijkste vruchten. Maar die bruid die beziet zichzelf als een dorre woestijn. En zij vraagt juist om die noordenwind die het dorre moet wegwaaien en om de zuidenwind die het leven moet wekken. Ze snapt het niet, Heere. Waarom was het op mij gemunt? En zo is het toch, u die genade mag kennen. Dat is toch een vraag die je herkent. Waarom is het op mij gemunt? Je kende misschien in je jeugd of later zoveel andere mensen die misschien wel veel ernstiger waren dan u. En die veel vromer leefden. En die er veel christelijker uitzagen. En je denkt aan toen. en in je eertijds en hoe je hebt geleefd en waar je vandaan geraapt bent en hoe de Heer je gevonden heeft. Nou, dan weet je één ding. De Heer moet echt redenen genomen hebben uit zichzelf en in mij heeft hij ze niet kunnen vinden. En je moet zo instemmen en tegelijkertijd ook zo jubelen met Paulus. Dat Christus te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, voor de goddelozen is gestorven. Dat alleen maar is om dat eeuwig welbehagen van God. Als je daar een zicht op krijgt, op dat geheim van zalig worden, dat uit genade alleen is. En dat die goddelijke verkiezing en dat goddelijke welbehagen. Ja, daar kun je eigenlijk alleen maar van zingen. Gemeente, als we daarover gaan redeneren, dan loop je onherroepelijk vast. Als je over de verkiezing gaat discussiëren en als je allerlei dingen met je verstand probeert op een rij te zetten, nou, dan zal de duivel er wel voor zorgen dat je er hopeloos mee vastloopt en dan ga je de Heere beschuldigen van allerlei onrecht. Want verkiezing en verantwoordelijkheid, dat is gewoon niet te rijmen met elkaar. En je hebt een kreupele theologie, zo zeiden de theologen van de remonstranten tegen de theologen van de Calvinisten. Inderdaad, God is groot en wij begrijpen het niet, maar je leert het wel aanbidden. Gij zijt die God die wonderen doet op wonderen horen. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? Nooddruftigen van elk verstoten. Hen goedgunstig opheft uit het stof. Uit de diepte zo'n myrtentak neemt. En als een ster naar het koninklijke hof plaatst. Naast prinsen en wereldgroten. Die verwondering in het hart van Hadassa. Toen de koninklijke kroon op haar hoofd werd gedrukt. In zichzelf was ze niks dan alleen maar een arme wees. Een eenvoudig Joods meisje die nog haar afkomst moest verbergen, want als ze dat zouden weten, dat ze zo onedel en zo dwaas en zo veracht was in het oog van de wereld. Maar door Gods voorzienigheid en welbehagen krijgt zij die plaats. En ze wordt nog gebruikt ook om een moordaanslag op deze Ahasveros te voorkomen. We hebben het op het laatst nog gelezen in hoofdstuk 2... En dat heeft haar positie alleen maar versterkt. En hoe zal Ahasveros naar Hadassa gekeken hebben, naar Esther? Nou, met gevoelens van schoonheid en oprechtheid, dat had ze. En gemeente, zo is God de duivel twee stappen voor. Want laat Haman nu maar komen. Laat Haman nu maar komen met al zijn plannen. Esther zit stevig en vast op de troon, daar heeft God voor gezorgd. En zo eindigen we gemeente met die koning der koningen, met de Heer der heren. Die veel betere koning dan Ahasveros. Die zijn volk gekocht heeft met zijn dierbare bloed. Die hen nooit zal verstoten. Ook al zijn zijn eigen oog nog zo lelijk. En zo onverbeterlijk. En zo verkocht onder de zonde. Hij heeft hen gekocht met de prijs van zijn bloed. En hij zal ze nimmer om laten komen. In dure tijd en hongersnood. Maar hij versiert hen. Hen wordt gegeven kostelijk fijn lijnwaad. Hetwelk is de rechtvaardiging der heiligen. En in zijn ogen zijn ze schoon. En met dat licht van zijn vriendelijk aangezicht beschijnt hij hen. En wat een wonder, gemeente, als je daar eens iets van mag zien. Niet met ogen hoe dat je jezelf bekijkt, maar met de ogen van de koning der koningen. Dan hoor ik het een oud kind van God in Elburg, die zo bevestigd was in haar staat, wel eens zeggen. Vanuit Psalm 68, vers 7, wat we gaan zingen. Gelijk een duif door het zilverwit. Bij het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt. En dan zei ze het zo met nadruk. En dat was het wonder voor haar. Zult gij, door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. Wat een zegen, gemeente. Als je daarvan verzekerd mag zijn. Door het goddelijk oog beloond, met de schoonheid pralen die God je in Christus geeft. Amen. Heren, zo hebt u ons uit dit boekje Esther weer wat lessen willen meegeven. En laten het, Heren, lessen zijn die door u mogen worden geheiligd aan het hart. Heren, bewaar ons voor de wereld. Bewaar ons voor het uiterlijke vertoon. Bewaar ons voor het vergankelijke. Maar geef ons dat inwendige schoon, waar u toch naar zoekt, naar waarheid in het binnenste. Naar wat u zelf plant door uw Heilige Geest in het hart. Opdat het ook voor ons een wonder mag zijn of worden. Waarom was het op mij gemunt? Waarom hebt ge mij verkoren? Opdat u de eer zou krijgen, de lof en de dankzegging. Ga met ons mee, Heren, naar huis. Breng ons ook deze middag weer bijeen. Als er de doopdienst zal zijn aan twee kinderen van de gemeente. Geef ons, Heren, de behoefte. En ook de verantwoordelijkheid te verstaan dat we onze plaats niet leeg, niet onnodig leeg laten in uw huis. Want Heer, u bent een God die nauwlettend kijkt. Zo zullen we ook deze middag zien. Als we nalaten hoe streng u dat bezoekt. Maar ook hoe we onszelf tekort doen, Heer. Als we ons onttrekken aan uw geboden en aan de dienst der verzoening. Heere, breng ons zo allen weer samen in uw huis. En vergeef ons genadig onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 10e van 72. Met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.